Broeders en zusters, goedenavond. Het is de bedoeling dat wij ons gaan bezighouden met de brief aan de Filippenzen, geschreven door de apostel Paulus. En ter inleiding daarvan lezen wij de eerste verzen van die brief. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 1. Waar staat Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u weer gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Tot zover. En dat zijn dan de inleidende woorden tot deze brief, die zoals gebruikelijk begint met het noemen van de afzender, in dit geval afzenders en geadresseerden, en vervolgens de min of meer bekende groet, en daarna op een of andere wijze is het altijd zo in alle brieven dat, op een enkele uitzondering na dan, dat meteen in de eerste verse van de brief feitelijk de inhoud van de brief gegeven wordt. Dat wil zeggen, het beroemde doel van het schrijven. Waarom werd deze brief geschreven, althans met welk doel? En dat doel is dat goede werk dat God in de gelovigen zou doen. En heel de brief is daarop gericht, daarom ondergeschikt gemaakt. Het is gevuld met voorbeelden, want de gedachte is weliswaar dat God een werk in de gelovigen zou doen. Het neemt echter niet weg dat de gelovigen zelf verantwoordelijk zijn om zich voor dat werk ter beschikking te stellen. Dan wel zich open te stellen voor dat werk Gods. In eerste plaats in hun harten en via de harten uiteraard in hun leven zelf. Ik denk dat het op zijn plaats is, steeds opnieuw, wanneer wij met een brief ons bezighouden, meteen aan het begin vast te stellen dat het inderdaad om één brief gaat. Wij zijn daar weliswaar erg aan gewend. Ik hoorde laatst nog iemand spreken over de brief van Jesaja. Dan zie je maar weer hoe wij gewend zijn aan die termen. Maar het is toch echt niet gebruikelijk dat de Bijbelboeken de vorm hebben van een brief. Integendeel. Niettemin, het grootste gedeelte, wellicht van in ieder geval een aantal van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, is geschreven in de vorm van een brief. Soms wat geforceerd, soms ook heel duidelijk. En eigenlijk zijn er maar vier uitzonderingen, want slechts de eerste vijf boeken van het Nieuwe Testament, dus dat wil zeggen Matthäus tot en met Handelingen, hebben niet de vorm van een brief, al valt het nog te verdedigen dat het boek Handelingen de vorm van een brief heeft, want in de aanhef van dat boek zouden wij kunnen lezen dat het boek geschreven is aan een zekere Theophilus. Dan maak je er nog een brief van alsnog, maar ik wou die maar even buiten beschouwing laten. Maar waar het op neerkomt is dat heel de rest van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen beginnend met de brief aan de Romeinen, tot en met Openbaring geschreven is in de vorm van een brief. Zoals ik al zei, sommige Bijbelboeken is dat heel duidelijk. Het begint ook duidelijk met een afzender, een geadresseerde en dan de hartelijke groeten enzovoort. En sommige is dat wat minder duidelijk, zoals bijvoorbeeld de brief aan de Hebreeën. Want die begint niet als brief, maar eindigt wel zo. En is dus duidelijk toch één brief. En Openbaring is zo'n uitgebreid boek dat wij vergeten dat het wel degelijk een brief is. Want het begint wel degelijk met het noemen van de afzender, het noemen ook van geadresseerden enzovoorts. En die eindigt ook op de gebruikelijke wijze met de groeten. Alleen de inhoud heeft niet de aard van een brief, maar het neemt niet weg dat het boek geschreven is in de vorm van een brief. En daar gaat het maar om. Het is een belangrijk gegeven, want daar vloeit altijd uit voort dat de inhoud van deze boeken niet bestemd is voor de mens in het algemeen, maar slechts voor een bepaalde categorie. Dat wil zeggen voor de geadresseerden. En nou zouden we dat begrip geadresseerde natuurlijk niet al te smal nemen, want anders dan hebben wij helemaal geen brief die aan ons gericht is, want er is geen brief gericht aan degene die in Emmen zijn. En bovendien, velen van u zijn speciaal naar Emmen gekomen, dus dat heeft ook wel weinig zin. Maar het blijft zo dat de brieven in de meeste gevallen zelfs heel duidelijk geadresseerd zijn, in elk geval aan gelovigen, door omstandigheden uiteraard aangelogen in een bepaalde plaats, want de brief moet toch op een of andere wijze oorspronkelijk ergens bezorgd zijn geworden. Dat speelt inmiddels geen enkele rol van enige betekenis meer. Maar wat ik u zeggen moet is natuurlijk dat de vorm van de brief impliceert dat het niet, de boeken niet een boodschap bevatten voor de mensen in het algemeen, maar voor mensen in het bijzonder, namelijk voor gelovigen. Ik heb daar ook geen enkele uitzondering op kunnen vinden. Al moet ik zeggen dat sommige brieven wel degelijk spreken over ongelovigen en zich soms zelfs hier en daar in bepaalde versen richten tot ongelovigen. Dat kan allemaal, maar neem niet weg. De boeken als zodanig bestemd zijn voor gelovigen. Voor hen namelijk die sinds de dood en opstanding van Christus tot geloof zijn gekomen en daardoor deel hebben gekregen aan Christus, aan het leven van Christus en daarmee ook aan een nieuwe schepping, daarmee ook aan een nieuw verbond waarvan Christus immers de middelaar is, dan wel hoge priester, want dat is de term dan meer specifiek in de Hebreeënbrief. Maar de gedachte is dat wij als gelovigen getrokken zijn, dan wel worden, uit de tegenwoordige boze wereld. Wat het ook maar wezen mag, want daar gaat het nou niet specifiek om. Waar het wel om gaat, is dat we als gelovigen in de ogen van God geen deel uitmaken van deze oude wereld. Wij staan in een relatie tot God die gebaseerd is op het feit dat wij der wereld, der wet en der zonde gestorven zijn en dus van de wereld geen deel uitmaken, maar integendeel deel uitmaken van de gemeente, in elk geval deel uitmaken van Christus dus, en daarmee deel uitmaken van zijn werk, zijn plan. En zelfs kan men zeggen, we maken zelfs deel uit van zijn koninkrijk, al is dat dan geen openbaar koninkrijk. Hoe dat ook zij, die vorm van brieven is niet voor niets zo gekozen, draagt bij aan de strekking van de inhoud van deze Bijbelboeken. Want ik moet u zeggen dat prediking van het evangelie weliswaar gericht wordt, natuurlijk aan wat wij geneigd zijn te noemen ongelovigen. Het is niet helemaal de goede Bijbelse term, maar vooruit. Maar laat ik het dan anders zeggen. De prediking van het evangelie is uiteraard gericht tot de natuurlijke mens, tot de onwetenden, de dwalenden, mag je er misschien bij zeggen, want dat is de term die meteen eraan toegevoegd wordt bij gelegenheid. Maar is gericht in ieder geval op de zondaar. En daarmee zou je kunnen zeggen op de wereld in het algemeen. Begrijp je me goed? Het wordt niet gericht tot de wereld, want wat is dat eigenlijk? Het wordt gericht tot de natuurlijke mens die deel uitmaakt nou eenmaal van die wereld. En feitelijk het wordt gericht tot allen die in die wereld zijn. Dat is de prediking van het evangelie. Prediking van het evangelie vinden we dan ook niet zozeer in de brieven, maar vinden wij in Matteüs tot en met Handelingen. En in elk geval en met grote nadruk in Handelingen, want sinds de eerste Pinksterdag was het geoorloofd om het evangelie vrijuit te prediken. Want zo ongeveer zegt Petrus dat. En verder ga ik daar nou maar niet op in. Maar de gedachte is dan vervolgens dat prediking van het evangelie nog niet hetzelfde is als een verklaring of uiteenzetting van het evangelie. Dat is het namelijk niet. Er wordt een groot onderscheid gemaakt tussen deze beide dingen. Prediking van het evangelie is gericht op de natuurlijke mens. De verklaring van het evangelie en al wat daarmee samenhangt wordt niet gegeven aan de natuurlijke mens, maar wordt slechts gegeven aan degene die eerst het evangelie gehoorzaam geworden zijn. Dat wil zeggen, aan degene die tot geloof gekomen zijn. Verklaring der dingen is bestemd voor kinderen Gods. Prediking, dat wil zeggen gewoon verkondiging, is gericht niet zozeer tot kinderen Gods in de eerste plaats, maar in de eerste plaats gericht tot de onwetenden. Eigenaardig genoeg, moet ik u zeggen, maar ik neem aan dat we langzamerhand allemaal wel begrepen hebben dat als dan ergens in de Bijbel het evangelie op nogal systematische wijze uiteengezet wordt, dan is dat inderdaad niet in Matthäus tot en met Handelingen, maar is dat in de Romeinenbrief. Meteen, ik zou bijna zeggen vanzelfsprekend, de eerste brief die we in het Nieuwe Testament vinden. Dat is niet toevallig, men heeft hem vooraangezet omdat men vindt dat hij elementair is, en daar heeft men groot gelijk in, vanzelfsprekend. Maar de verklaring van het evangelie is inderdaad niet bestemd voor de natuurlijke mens, maar is inderdaad bestemd voor de gelovigen, degenen die dat evangelie eerst aanvaard hebben. Dat is waar het om gaat. Prediking van het evangelie, zoals we die in Handelingen vinden, is nauwelijks meer dan een uiteenzetting van de historische feiten. Maar een verklaring, die vinden we niet. De verklaring, die vinden we daarna in de brieven. En dat is inderdaad niet bestemd voor de mensen in het algemeen, maar voor gelovigen in het bijzonder. Opdat hun geloof gebouwd zou worden, opdat wij gelovigen zouden komen tot, niet alleen tot wedergeboorte of iets dergelijks, maar omdat wij die wedergeboren zijn, zouden komen tot kennis en daarmee tot gemeenschap met de Heer Jezus Christus enzovoort, en vervolgens deel zouden hebben aan het werk dat God aan ons doet door zijn woord. En daar gaat het om. Er komt nog wat anders bij. Als ik er nog iets dieper op inga, dan moet ik natuurlijk opnieuw vertellen over hoe inderdaad de Heer Jezus, de beloofde Messias, of hoe we maar noemen in dat verband, kwam in de wereld die hem echter niet wilde kennen. Hoe hij kwam tot het zijne, Israël in het bijzonder, en hoe de zijnen hem niet hebben willen aannemen enzovoorts. En het vervolg op het verhaal is dat, ik zeg het maar met de woorden van de apostel Petrus, het vervolg van het verhaal is dat de hemel hem moet ontvangen, Christus moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Handelingen 3, met andere woorden, de Heer Jezus Christus is uit de wereld verdwenen. Hij heeft zich teruggetrokken. Hij verbergt zich voor de wereld enzovoorts. En de gedachte is dat waar de wereld, waar de volkeren in het algemeen deze zoon des mensen niet beliefden, heeft God de wereld losgelaten met de gedachte, en die staat ook zwart op wit in het Oude Testament, dat ze dan maar eens een poosje zelf moeten uitzoeken hoe ze verder moeten. Met andere woorden, als God heeft gezegd, willen jullie mij niet? Wel, dan wil ik u niet, zoek hem maar een poos uit. En het wachten is officieel, niet eens op de opname van de gemeente, maar het wachten is officieel op de bekering van Israël. Dan pas gaat het verhaal verder. Er zit een aanloop voor natuurlijk, van 7 jaar, van de 7e week van Daniël, maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat, is dat wij leven in wat 3 bladzijden eerder of zo in Efeze 3 genoemd wordt, de bedeling der verborgenheid, waarin de Heer zich verbergt voor de wereld. En voor zover er een boodschap is, is het de oude boodschap, die in ieder geval 2000 jaar geleden zo ongeveer reeds gepredikt werd, in elk geval door Petrus en Paulus. We vinden dat uitgebreid vermeld in Handelingen. Die boodschap is niet veranderd, er wordt ook niks aan toegevoegd. Die blijft gewoon zo staan. Men zou komen tot geloof in, tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus. En men zal vergeving van zonde ontvangen en deel hebben aan het werk Gods, waaruit dat dan ook mogen bestaan. En vervolgens is het zo dat er een boodschap is die bestemd is, inderdaad niet voor de wereld, maar slechts voor zoveel hem aangenomen hebben. En heb ik al die drie versen geciteerd uit Johannes 1. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, en tot die categorie horen wij. Wel, zijn kinderen Gods inmiddels, of staat het daar zo niet. Maar wij zijn inmiddels kinderen Gods. En aan die kinderen Gods doet God inderdaad één werk. En dat werk wordt bekendgemaakt, inderdaad, in de brieven. Beginnend bij Romeinen en eindigend in Openbaring. En Openbaring hoort daar wel degelijk bij, omdat in Openbaring aan ons bekendgemaakt wordt hoe het in de toekomst verder zal gaan. Hoe de Heer in de toekomst alsnog in de wereld zal verschijnen. Het heet niet voor niks Openbaring van Jezus Christus in Openbaring 1 vers 1. Openbaring is in de Bijbel namelijk het tegenovergestelde van verberging. Wel, in onze dagen verbergt hij zich, maar in de toekomst zal hij zich alsnog openbaren. En wel in de eerste plaats aan ons, in de tweede plaats aan Israël en in de derde plaats aan de wereld uiteraard. En dat is wat in Openbaring uiteengezet wordt, overigens in grote lijnen op basis van oudtestamentische profetieën, die dus kennelijk niet vervuld zijn geworden in onze tegenwoordige tijd aan de gemeente, maar alsnog en definitief vervuld zullen worden aan Israël en de volkeren. Want de hemel moet hem ontvangen, zei Petrus in Handelingen 3, tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En dat zouden wij ook ten volle beseffen. Het wordt ons ook uiteengezet in Openbaring. Ja, het is zo moeilijk om te zeggen, dan moet je Openbaring noemen, de brief van Johannes aan de zeven gemeenten. Dat zou kunnen. Maar ik heb vrede met titels. Titels dienen toch slechts ter onderscheiding van de boeken. En daar gaat het maar om. De Paulinische brieven overigens vallen feitelijk in drie categorieën uiteen. Dat is een ruwe indeling, maar het is wel gemakkelijk om dat te weten. We hebben eerst de brieven aan Romeinen, Galaten en Korinthe. Ze staan ook netjes in de volgorde. Romeinen, Galaten en Korinthe, waarin de apostel in de eerste plaats het evangelie als zodanig uiteenzet, met alle praktische consequenties van dien. En daarna volgt Efeze, Filippenzen en Colossenzen, waarin de apostel meer in bijzonder ingaat op wat er nou verder volgt. Dat wil zeggen, Romeinen, Korinthe en Galaten zetten ons uiteen dat wij kinderen Gods geworden zijn, hoe wij kinderen Gods geworden zijn, en vooral wordt de blik gericht terug naar hoe het was en hoe het dus nu niet meer is. Dat wil zeggen, wij waren van de wereld, maar het is niet meer zo. Wij zijn der wereld gestorven, we zijn der wet gestorven, dus Romeinen, Galaten enzovoort. Wij zijn gestorven naar het vlees, dat is meer specifiek dan Korinthe. Maar dit soort indelingen moet je natuurlijk niet verabsoluteren, maar niettemin, dat is de gedachte, Romeinen, Korinthe, Galaten enzovoort. Maar hoe het dan precies wel is, en waar we dan wel aan toe zijn als kinderen Gods, dat is meer in het bijzonder wat uiteengezet wordt in Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Het spreekt over het tegenwoordige werk Gods aan ons die kinderen Gods zijn, aan ons die dood zijn voor de wereld, maar levend zijn voor God, enzovoort. Waarna volgt Thessalonicenzen, twee brieven, die beide in het bijzonder spreken over hoe het afloopt met ons, hè, met de gemeente. En beide brieven spreken uitgebreid, voor zover je dat zo kunt zeggen, uitgebreid over wat wij de opname van de gemeente noemen. En daarmee ben ik het aan het eind van het verhaal. Filippenzen valt dus inderdaad in die categorie van brieven, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, die zich bezighouden met de tegenwoordige positie van de gelovigen en het tegenwoordige werk van God, dan wel van Christus aan en in de gelovigen. Niet dat je dat in andere brieven helemaal niet vindt, maar in andere brieven wordt het af en toe genoemd. Het maakt een klein onderdeel uit van de brieven, maar hier is het de boodschap. Men zou ook, want ik wil er wel wat aan toevoegen nog, Men zou ook kunnen zeggen dat de Romeinen Korinthe gelaten in het algemeen zich bezighouden met het nieuwe verbond, met het evangelie als zodanig, hoe het werkt enzovoorts. Terwijl wij daarbij zouden moeten bedenken dat in het algemeen gesproken diezelfde evangelische waarheid, want zo noem ik het dan nu maar, dezezelfde waarheden met betrekking tot het nieuwe verbond ook van toepassing zullen zijn in volgende bedelingen. En dus in de dagen van de wederkomst van Christus en zelfs in het zogeheten duizendjarig rijk. Efeze, Filippenzen en Colossense echter, en ook Thessalonicense overigens vervolgens, houden zich bezig met de gelovigen in deze tegenwoordige bedeling. En het gaat daarbij om dat specifieke werk dat God doet, waardoor hij gelovigen voorbereidt, voedt, doet opgroeien voor die hemelse toekomst, hemelse bestemming die God heeft voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En dat is iets wat niet gezegd kan worden van gelovigen die op aarde nog zullen leven in de dus ruim meer dan 1000 jaar na de opname van de gemeente en nog voorafgaand aan de jongste dag. Van hen wordt nergens geleerd dat zij een hemelse toekomst hebben. Integendeel, de hemelse positie van de gelovigen is slechts voorbehouden aan de gelovigen uit onze dagen, sinds de eerste komst van Christus en tot aan of tot en met, zo u wil, de opname van de gemeente. En alles wat daarvoor leefde en geloofde, zal leven inderdaad uiteindelijk op de nieuwe aarde. En het is maar één volk wat beschouwd wordt als hemelsvolk. Dat is de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En daarover, of in verband daarmee, zijn in het bijzonder geschreven Efeze, Filippenzen en Colossense. Maar zoals gezegd, men zou dat niet als een dogma beschouwen, wat ik nu gezegd heb. Het is maar even voor het gemak, hè. Bovendien moet ik erbij zeggen dat waar Paulus dan specifiek spreekt over wat wij dan echt specifiek gemeentelijke waarheden moeten noemen, die slechts van toepassing zijn in onze bedeling, dan blijkt dat hij die dingen schrijft vanuit de gevangenis in Rome. Want Efeze, Filippenzen en Colossense zijn inderdaad specifiek gevangenisbrieven. Niet omdat hij die dingen niet kan schrijven vanuit een andere positie, maar de aardigheid is natuurlijk dat de positie van Paulus in de gevangenis tegelijkertijd de uitbeelding is van de positie van de gemeente in onze dagen. Degene die in de gevangenis zit namelijk maakt geen deel uit van de wereld, maakt geen deel uit van de maatschappij, werd ook geacht, want zo was tot voor zeer kort altijd, werd ook geacht zijn staatsburgerschap verloren te hebben enzovoorts. Dat weet u misschien niet meer, maar het is zo. Wij denken iemand die in de gevangenis zit, die zit opgesloten. Maar de oorspronkelijke gedachte en ook de Bijbelse gedachte is andersom. Namelijk, iemand die in de gevangenis zit, die is buitengesloten. Die is zijn rechten kwijt, die hoort er niet meer bij. En vandaar dat gevangenschap en ballingschap in de Bijbel volstrekt identiek zijn. Daar is helemaal geen verschil tussen. Alleen wij maken het onderscheid. We zeggen ballingschap, dan ben je buiten. En gevangenschap, dan zit je binnen. Nou, dat is in de Bijbel dus niet zo. Gevangenschap wil zeggen dat men zijn burgerrecht kwijt is, dat men geen rechten kan laten gelden, dat men geen deel uitmaakt van de wereld, van de samenleving of wat dan ook. Alleen deel uitmaakt van dat wereldje binnen die muren dan. En dat is de positie van de gelovige. Hij maakt geen deel uit van de wereld. Hij is der wereld gestorven. Hij is zijn oude burgerrecht als het ware kwijt. En hij maakt deel uit van een andere wereld. Een subcultuur heet zoiets toch? Nee. En van een ander wereldje, want helaas, het gaat maar om een kleine categorie. Hij maakt deel uit van de gemeente. En dat is waar het over gaat. Prachtige illustratie van het geheel vindt u niet alleen in de gevangenschap van Paulus, maar ook in de gevangenis van Jozef uiteraard. Maar daar zal ik me niet aan wagen vanavond. Die gevangenschap van Paulus is trouwens wel leuk, want wij hebben het idee dat hij opgesloten zat tussen muren. Dat komt omdat wij op school waren vroeger. Ik ben inderdaad ooit nog eens op school geweest en er hingen van die Bijbelse platen aan de muur, want het was een school met de Bijbel. Hingen van die Bijbelse platen aan de muur en zo'n grote lito van een meter hoog ging er dan aan de muur met een afbeelding van Paulus in zijn gevangenschap met kettingen aan zijn voeten en al dat soort dingen meer. Zo was het dus niet. Hij had zich op de keizer beroepen. Hij was op vrijwillige grond een gevangene. En dat betekende dat hij kon gaan en staan waar hij wilde. Hij was alleen, als hij buiten ging, geketend aan een Romeinse soldaat. Hij was dus beperkt, maar hij kon gaan en staan waar hij wilde. Officieel was hij een gevangene. Nou, dat is een aardige uitbeelding van wie wij zijn. Toch? Als gelovigen. Als leden van het lichaam van Christus. Van de gemeente in onze dagen. Wij zijn het eigendom van Christus. Wij kunnen tot op zekere hoogte gaan en staan waar wij willen. En dat is ook onze eigen verantwoordelijkheid. Niettemin bestaat altijd de kans dat van hogere hand wordt ingegrepen, dat we in onze vrijheid beperkt worden. Dat is de consequentie hiervan. Wij hebben een beroep gedaan op de Allerhoogste. En we zijn zijn gevangenen. En zo zegt Paulus het trouwens ook, want iedereen weet dat hij spreekt over zijn gevangenschap in Rome, maar hij zegt, ik de gevangene van Christus Jezus. En dat komt omdat het een beeld is van het ander. Het is een wat snelle manier om het te zeggen. Maar zo is het nog eenmaal. En vanuit die positie schrijft hij dan deze brief aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. En hij doet dat niet alleen, hij doet dat officieel samen met Timotheus, die kennelijk voor die gelegenheid bij hem was. Zodat deze woorden niet alleen op gezag van Paulus, maar ook op gezag van Timotheus werden geschreven. Dat merk je daarna niet meer in de brief. Speelde geen rol, maar het gebeurt meer dat de apostel een brief schrijft. En zijn metgezellen mede als schrijver van de brief beschouwt. Paulus en Timotheus schrijven deze brief in hun hoedanigheid van dienstknechten van Jezus Christus. Slaven is eigenlijk het woord. En in het Nederlands zou het moeten zijn onderhorigen of lijfeigenen. Want dat is zoals de apostel Paulus zichzelf beschouwt. Dienstknechten van Jezus Christus. Niet alleen in de zin dat hij een dienend werk verrichtte. Want dan had het moeten zijn dienaren van Jezus Christus. Dat is inderdaad een ander woord. Ook in het Grieks. Maar dienstknechten, wel het woord knecht spreekt daarbij over de positie die men ook juridisch inneemt. Hij was het eigendom van degene die hij diende. Je kunt iemand dienen zonder diens eigendom te zijn, lijkt mij. Want ik denk dat wij geen van allen van iemand zijn, maar daarom kunnen we elkaar wel dienen. Maar Paulus beschouwt zich als het eigendom van Jezus Christus. En tegelijkertijd geplaatst in zijn dienst. En in die positie, en op die autoriteit trouwens ook, schrijft hij dan de brief. Dienstknechten van Jezus Christus, want Jezus Christus zelf, deze Jezus immers, zei Petrus, is door God gesteld tot Christus, tot Heer en tot Christus, en gezeten in de hemel. En aan hem zijn alle dingen onderworpen. Dat waren de woorden van Petrus in Handelingen 2. En voor zover het werk Gods voortgang zou vinden, zou het gebeuren door dienstknechten die dan niet alleen dienstknechten zijn van God, maar uiteraard ook dienstknechten van Jezus Christus. Begrijp je me goed? Zij zijn niet plaatsvervanger van Christus of iets dergelijks. Zij bevinden zich niet in de positie van Christus vanwege zijn afwezigheid of iets dergelijks. Nee, nog in Rome, nog waar ook ter wereld. Voor alle duidelijkheid dan er maar bij. Integendeel. Dat blijkt ook uit de adressering. Want er staat al den heiligen. Je kunt het nauwelijks nog zien of je moet Neerlandicus zijn. Maar er staat feitelijk dus aan al de heiligen. Aan al de heiligen. Dat is de adressering dus. Aan al de heiligen in Christus Jezus. Die te Filippi zijn. Met de opzieners en diakenen. Heiligen is het gebruikelijke woord en in heel dikwijls in de aanhef van vele brieven. Want het is nou eenmaal zo dat alle gelovigen beschouwd worden als heiligen. Niet omdat ze zich als zodanig gedragen. Bovendien, van vele gelovigen weten wij niet hoe ze zich gedragen. Het gaat ons ook trouwens bar weinig aan, moet ik eerlijk zeggen. Het mooiste voorbeeld is van heiligen is natuurlijk het voorbeeld van die heilige voorwerpen uit het Oude Testament. Voorwerpen die heilig waren bepaald niet omdat ze zich anders gedroegen dan andere voorwerpen, want voorwerpen gedragen zich sowieso niet. En als ze het wel doen, dan is het... Nou goed, laat maar zitten. Begrijp je wel, heilige voorwerpen in het Oude Testament, denkt u maar aan een tempel en tabernakel en alles wat daarbij behoorde, heilige voorwerpen waren heilig omdat ze gesteld waren in de dienst aan God. Of de voorwerpen daarna in die dienst ook daadwerkelijk gebruikt werden of niet, dat is ook nog maar zeer de vraag. Maar ze waren geheiligd. En op dezelfde wijze als dat de voorwerpen geheiligd werden, de vaten heet het dan trouwens in de Statenvertaling. Huisraad betekent dat gewoon, helemaal vooruit. Maar op dezelfde wijze als dat de vaten geheiligd werden tot de dienst aan de Heer, dezelfde wijze werden bijvoorbeeld Aaron en zijn zonen, de priesters, dus gewijd tot de dienst aan de Heer. En net zo min als er met de vaten iets veranderde, net zo min veranderde iets aan het wezen van Aaron of zijn zonen. Ze werden gewoon door God in dienst genomen. Toch? En de bedoeling was dat ze op grond daarvan zich ook voor de dienst zouden melden. Of dat helemaal verplicht was. Het was verplicht, maar ze worden er ook toe opgeroepen. Zal ik maar zeggen, er waren er kennelijk ook die het niet deden. Als je uit de familie van Aaron was, dus van Aaron afstanden, was je dus op grond van geboorte priester. Nou, die functie kun je nog niet vervullen, maar je bent dan al priester en dus geheiligd tot de priesterambt. En ik meen dat het zo was, ik me goed herinner, dat als die jongens 20 jaar waren, maar misschien vergis ik me nou in de leeftijd, maar ik meen dat het zo was, als ze 20 waren, moesten ze zich melden, was de bedoeling bij de hoge priester. Daarmee tegelijkertijd het hoofd van de familie dus. En dus de oudste, de eerstgeborene uit de familie, nou zelfs uit de stam, moesten zich melden voor de dienst. Hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? Enzovoort. En precies die situatie is van toepassing op ons als gelovigen. Want de gedachte is dat wij die kinderen God zijn, daardoor geheiligd zijn. En je zou moeten zeggen, meteen moeten vragen, tot wat? Zeg genadig, ik hoor hetzelfde. Maar ik hoor wel dikwijls dat er discussie is over de vraag, wat is dat heilig? Wie bijvoorbeeld is er heilig? Dat is in de Rooms-Katholieke Kerk geen probleem, want er wordt iemand heilig verklaard en dan krijgt hij daarvan, dat kan niet. Want dat gebeurt alleen maar als hij al overleden is. Dat gebeurt postuum, voor alle zekerheid, hebben ze daar geen last meer van, denk ik altijd, maar vooruit. Dan wordt iemand heilig verklaard of zoiets. Alsnog, als hij al dood is, dat schiet niet echt op, denk ik altijd. Maar een andere kring bestaat er een groot verschil van mening over. Huh? Want wij beschouwen, nou wij, ik zeg maar wij, maar vooruit dan maar, hè. Maar wij beschouwen sommige gelovigen als heilig. Wij beschouwen sommige gelovigen kennelijk als onheilig. Want in sommige gevallen wordt dat ook duidelijk meegedeeld. Dat iemand als onheilig beschouwd wordt, enzovoorts. Dat is allemaal van die moeilijke problemen. En op het moment dat wij uitleggen dat alle gelovigen heilig zijn, vindt men in de Bijbel toch hier en daar een voorbeeld van iemand die helemaal niet gelovig is en toch heilig is. Of niet?
Ja. Ongelovig, trouwens geheiligd
in. Dat is een mooi voorbeeld uit 1 Korinthe. Wat is het, hoofdstuk 7, denk ik. Inderdaad, er wordt over ongelovigen gezegd dat ze geheiligd zijn op grond van een huwelijk met een gelovige. Maar heiligen wil in de praktijk zeggen, ik heb het niet over de taal, of wat, gewoon in de praktijk, heiligen wil in de praktijk zeggen, gereed maken tot de dienst. En als iemand heilig is, dan wil het zeggen dat hij beschikbaar is tot de dienst. En waar de gelovige heilig is en gehuwd is met de ongelovige, is de Bijbelse gedachte dat de ongelovige daarmee ook geheiligd is. Want vanwege de eenheid die er is, wordt die ongelovige dus op een of andere wijze toch beschikbaar geacht te zijn voor de dienst aan God. Op een wel wat vreemde manier. Het is ook hoogst uitzonderlijk, hoor. Moet ik u zeggen. Het is zelfs reden tot echtscheiding overigens in hetzelfde, eventueel, hangt van de omstandigheden verder af. Maar je hebt dus toch het voorbeeld van mensen die ongelovig zijn, niettemin als heiligen beschouwd worden. En daar gaat het maar om. Waarmee ik maar geïllustreerd hoop te hebben, even snel, dat heiliging is, heiliging niet op zichzelf staat, het is altijd een heiligen tot iets. Tot de dienst, heiligen tot de dienst aan God. En heilig in de hoogste betekenis van het woord, dat is meestal de Bijbelse betekenis, betekent dus dat als iets of iemand heilig is, het beschikbaar is voor God om God te dienen, namelijk. En op die grond worden alle gelovigen als heiligen beschouwd. Dat ze in de praktijk God dikwijls niet dienen, en dus bepaald niet heilig leven, dat komt inderdaad voor, ja. Maar het doet er niks aan af dat in beginsel alle gelovigen als heiligen beschouwd worden op grond van hun wedergeboorte. Op grond van hun geboorte uit de Heilige Geest. En met een kleine variant, wat uit de Heilige Geest geboren is, dat is heilig. Toch? En vandaar deze adressering. Wij zijn heilig. Het vervolg daarop is dat we opgeroepen worden om ook inderdaad heilig te wandelen. Dat wij heilig zouden worden in heel onze wandel. Ik meen dat Petrus het zo formuleert. Wordt ook gij zelf heilig in heel uw wandel. Maar heilig naar iemands positie, dat is elke gelovige. En vandaar geschreven aan al de heiligen. In Efeze heet het geloof ik aan de heiligen en gelovigen. Er worden twee termen gebruikt, niet vanwege de verschillende betekenis, maar gewoon omdat het beide aanduidingen zijn van precies dezelfde categorie. Heiligen, namelijk gelovigen. Efeze 1, vers 1, was het niet zo? Geschreven aan de heiligen, Efeze en gelovigen in Christus Jezus. En zoals andere vertalingen het dan geven, aan de heiligen en gelovigen, Efeze in Christus Jezus. En dat is het ook, het is een en dezelfde categorie. Dat kan trouwens ook moeilijk anders, want stel nou dat die term heiligen niet van toepassing was, hier in Filippenzen 1 vers 1, op alle gelovigen, dan is de vraag aan welke gelovigen is de brief dan geschreven? Alleen aan degenen die heilig zijn. En dan heeft de postbode een probleem, want aan wie geeft hij dan de brief? Voor wie is hij dan bestemd? Dan zou iedereen kunnen zeggen, de brief is niet voor mij bestemd, want ik ben niet heilig. En dan is het een nogal vage adressering, waar de posterij in ieder geval bezwaar tegen zouden gemaakt hebben. Dus heiligen, gelovigen. Aan de heiligen in Christus Jezus. Staat er ook meteen achter, op grond waarvan is men heilig? Op grond van de eenheid met Christus, op grond van dat men in Christus is en deel heeft aan het leven, met grote nadruk dan, het opstandingsleven van Christus Jezus. En waar wij één plant met hem zijn geworden, Romeinen 6, in de gelijkmaking zijns doods en zijn begrafenis en uiteraard waar we één zijn met hem in de gelijkmaking zijn er opstanding, kortom waar wij in Christus zijn en waar Christus zelf geheiligd is tot de dienst aan God, daar zijn wij in hem eveneens heiligen. En daar zit vermoedelijk het grootste probleem, want velen zijn er niet op bedacht dat inderdaad de schrift leert van Christus dat hij geheiligd is tot de dienst aan God. Om welke reden, dat weet ik niet. Er zijn een heleboel argumenten die we daarvoor kunnen bedenken, maar het heeft weinig zin. Waar het om gaat is, wat de schrift over hem leert, wat de schrift namelijk uitdrukkelijk leert, is dat God hem uit de dood heeft opgewekt en hem heeft aangesteld als het hoofd van heel de godsdienst. Heel de dienst aan God. Dat is een omslachtige manier om te zeggen dat God hem gesteld heeft tot hoge priester van het nieuwe verbond. Natuurlijk, ik had ook kunnen zeggen, God heeft hem gesteld tot hoofd van de gemeente. En waar de gemeente geacht wordt God te dienen en Christus daarvan het hoofd is, betekent dat toch inderdaad ook dat Christus zelf geacht wordt God te dienen en voor dat doel geheiligd is. Maar in elk geval spreekt de Bijbel daarover als gezegd wordt dat hij uit de mensen genomen werd en gesteld bij God. In de zaken die daar voor de mens te doen zijn, maar hij doet het niettemin in dienst van God. En van hem staat dan vervolgens ook in Hebreeën 3 dat hij getrouw is aan degene die hem aangesteld heeft. En daar gaat het maar om.
Hebreeën 2 vers 10 en 11, die geeft het heel duidelijk weer uit.
Dat was niet wat ik noemde, hè? Maar we zullen hem opzoeken. Het is zo'n essentiële waarheid overigens, omdat wij gezegend zijn, dus Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En wij zouden dus die positie van Christus moeten kennen, want dat is de onze. Nou goed, Hebreeën 2 vers... Ja, dat is een heel goede. Ja, verstrekkende trouwens. Kan ik niet helemaal uitleggen in de gauwigheid, maar ik zal het proberen. Hebreeën 2, waar staat... want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn... Dat is in dit geval God. Het betaamde God, dat wil zeggen, het was voor God nodig. Want voor God is ook wel eens iets nodig. Zeker wel. Het was voor God nodig dat hij vele zonen, staat er meen ik, maar het maakt weinig uit, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen enzovoorts, volgen dan enige aanhalingen. Uit Psalm 22, Psalm 18 enzovoorts. Uit het Oude Testament, kortom. Maar de gedachte is dat God vele zonen tot heerlijkheid zou brengen. En daarvoor was het nodig. Waarom het nodig was, staat hier niet bij. Maar daarvoor was het nodig dat de eerste van die zonen, de overste leidsman van al die zonen namelijk, dat de eerste van die zonen door lijden zou geheiligd worden. En als je dus heel langzaam leest en je niet verliest in de details, staat er in ieder geval dat de Heer Jezus zelf door lijden geheiligd geworden is. Dat is een belangrijke waarheid, omdat wij geneigd zijn dat niet te zien. Wij denken, hij was heilig bij zijn geboorte, en dat bestrijd ik ook niet, maar het staat hier niet. Want hij was wellicht heilig bij zijn geboorte, ongetwijfeld. Maar het neemt niet weg dat hij ook daarna door lijden geheiligd werd. Dat wil zeggen, zijn heiligheid bij zijn geboorte had als consequentie dat hij ook daarna geheiligd werd. Dat wil zeggen, het was een voortschrijdend proces. En pas toen dat lijden voltooid was en vervuld was, wordt hij dus volledig als heilig beschouwd. Kan het ook niet helpen, maar dat staat er toch. Hij moest door lijden geheiligd worden. Wanneer was hij dan geheiligd? Uiteindelijk voorkomen nadat dat lijden vervuld was. En dus bij zijn opstanding uit de dood, en daar gaat dit schriftgedeelte over. Maar de volgende gedachte is dat dezezelfde overste leidsman, dat hij leidsman is van vele zonen of kinderen, wat er maar staat precies, dat weet ik niet meer. Hij is de overste leidsman van velen die tot heerlijkheid zouden geleid worden. En daar heb je dus gewoon de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Zo heet het trouwens in de andere brieven gewoonlijk, Christus het hoofd en eersteling, eerstgeboren trouwens zelfs, van de gemeente. Hier in Hebreeën wordt andere terminologie gebezigd, maar de gedachte blijft dezelfde. Hij is de eerste leidsman van die vele zonen die God zou aanstellen. En als in Efeze dan ook gezegd wordt dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, wordt als tweede van die zegeningen genoemd dat ook wij in Christus tevoren verordineerd zijn om tot zonen gesteld te worden in de toekomst. Alsnog.
Ja. dat heilige van de Heer Jezus, dat leidde toch uiteindelijk dat ik buiten de legerplaats kwam. Zo, Hebreeën 13 dat zegt, hè?
Ja.
Wat was dat? Staat er wel.
Ja.
Zijn bloed ter volk kon heiligen buiten de poort gelezen en later nog dan tot hem uitgaan.
Ja.
Dat is het proces natuurlijk.
De gedachte is deze, dat we hier, het is een wat lange brief van, 13 hoofdstukken. Dit is nog inleiding tot de brief, want uiteindelijk komt de apostel pas tot zijn onderwerp helemaal aan het eind van hoofdstuk 2, op zijn vroegst dan. Maar in elk geval, in deze inleiding wordt gesproken over de overste leidsman die vele zonen, dan wel kinderen, tot heerlijkheid zou leiden. Als ze heerlijkheid ontvangen, uiteindelijk zijn zij zonen. Dus het maakt niet uit of er zonen of kinderen staat. Het blijft toch dezelfde gedachte. Dat is aan het begin van het verhaal. En met verwijzing naar zijn dood en opstanding in dit gedeelte van Hebreeën 2. Maar inderdaad, de dood van de Heer Jezus en ook zijn opstanding vonden plaats uitdrukkelijk buiten de muren van Jeruzalem. Dat wil zeggen, vanuit Jeruzalem gezien in ballingschap, dan wel in de gevangenis. Buiten geworpen namelijk. En het is er nog helemaal niet toevallig dat de brief, deze Hebreeënbrief in hoofdstuk 13, precies daarmee eindigt en zegt dat waar hij ons zou leiden, waar hij onze overste leidsman is, waar hij ons hoofd is, waar hij onze hoge priester is en dus het hoofd van de dienst aan God, en waar hij nog steeds buiten de legerplaats is, want hij is nooit in Jeruzalem terug geweest, toch? Zouden ook wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, waar wij op grond van onze wedergeboorte geheiligd zijn en als priesters geboren zijn, want dat is de gedachte, als eerstelingen, zouden wij dus ons melden bij onze hoge priester met de vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? En daar hoef je niet 20 jaar voor te wezen overigens tegenwoordig. Dat kun je maar zo doen. En dat is de bedoeling, maar het is wel buiten de legerplaats. En dat is het probleem. Je kunt God dienen via de Heer Jezus Christus. Dan wel, je kunt de Heer Jezus Christus dienen en daarmee dien je God. Maar het is altijd buiten de legerplaats, nooit erin. En dat is een van de, ja, van de wellicht wat minder prettige bijverschijnselen van de dienst aan God. En al zijn we het ons niet bewust, wellicht als we tot hem gaan, het zal blijken dat als we hem gevonden hebben en hem dienen, dat wij buiten de legerplaats staan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden wij ons af moeten vragen of wij wel de Heer dienen eigenlijk. En die legerplaats is niet maar Jeruzalem letterlijk, maar het is gewoon de samenleving als zodanig, de wereld enzovoorts. Nou goed, nu we het toch over hebben, want ik sla toch maar terug naar Filippenzen. Ik vroeg me onderweg hierheen af hoe lang het zou duren voordat we in Hebreeën terecht zouden komen overigens. Om de eenvoudige reden dat er dat Filippenzen en Hebreeën eigenlijk volkomen parallel lopen. Het zijn brieven met eigenlijk gelijke inhoud. Het enige verschil is de formulering. Het wordt anders gezegd en uitgebreider in de Hebreeënbrief. Filippenzen is wat dat betreft korter. Maar kijk, Filippenzen opent met te zeggen, ben ik even een paar versen verder, in vers 6, dat God in ons een goed werk begonnen heeft. En het is de bedoeling dat hij dat werk ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij blijft dat werk doen, voltooien. Enzovoorts. En als u nou zou vragen, nu meteen, wat is dat werk dan? Dan zeg ik, dat werk is dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En ik kan het rustig zeggen, want ik kan gewoon Hebreeën weer weglaten en dan ga ik gewoon terug naar Romeinen. Want Romeinen 8 zegt precies, maar dan ook precies hetzelfde. En zelfs nog uitgebreid. Heel uitgebreid. Nou goed, ik kom er vanzelf wel op terug. Mag ik aannemen als ik bij vers 6 ben. Ik was nog even in vers 1. Er staat aan al de heiligen. En ze zijn heiligen omdat ze in Christus Jezus zijn. Ze hebben deel aan hem en daarmee aan het werk dat hij doet. Enzovoorts. En zijn dus tevoren verordineerd tot heerlijkheid. Dan wel tot zoonschap. Aan hen wordt de brief geschreven, in dit geval aan degene die meer specifiek te Filippi zijn. U weet, die gemeente in Filippi was ontstaan door de bediening van de apostel Paulus zelf in Handelingen 16. Ik ga er met opzet niet naartoe, omdat ik het ook niet zo nodig vind om van de brief wat te begrijpen. Het enige wat ik erbij zou kunnen zeggen, wat kenmerkend is voor deze gemeente in Filippi, is dat er weinig gelovigen zijn uit de Joden. Dat is een heel korte redenering. Paulus namelijk op zijn zendingsreizen bracht altijd eerst aan de Joden het evangelie. Zo zat zijn bediening nog helemaal in elkaar. Maar in ieder geval, dat is wat hij altijd deed. In Filippi lukte dat niet, want er was niet eens een synagoge. En als er geen synagoge is, dan komt dat omdat er geen Joden zijn. Althans, te weinig. Minder dan 10, in elk geval. Als tenminste vandaag, toen dezelfde normen golden als vandaag, voor zover ik weet wel. En dat is dan deze, dat als in een bepaalde plaats minder dan 10 mannelijke Joden zijn, meerderjarig, boven de 13. Als er minder dan 10 zijn, dan kan er geen synagoge zijn. En in plaats daarvan vergaderen ze wel, maar niet in een synagoge, want het kan officieel niet. En in plaats daarvan verzamelt men dan aan de oever van bij voorkeur stromend water. En dat is wat we in Handelingen 16 ook vinden in Filippi. Bij het water. En Paulus predikt daar. Omdat er inderdaad zo weinig Joden zijn. Maar dat betekent automatisch dat er dus ook in de gemeente die toen ontstond zo goed als geen Joden waren. En het verklaart wellicht ook waarom er zo weinig... waarom er geen sprake is van de wet enzovoorts, waaronder men abusievelijk leeft, hier in de brief aan de Filippenzen. En het is misschien ook wel de reden, al is dat misschien niet zo sterk wat ik nu zeg, het is misschien ook wel de reden waarom de apostel hier in Filippenzen 3 nogal zich heel scherp en heel negatief uitlaat over zijn Joodse achtergrond. Je kunt zeggen, dat doet hij om daarmee de Joden in die gemeente een voorbeeld te geven. Dat denk ik dus niet. Ik denk dat het hier zich kan permitteren om zulke scherpe uitspraken te doen. Omdat hij niet het risico loopt dat hij vele mensen tegen de schenen schopt daar in Filippi. Zo zit het eigenlijk. Precies, Joden kon je niet rechtstreeks benaderen. Dat is nu nog zo, overigens. Maar hier doet hij een rechtstreeks uitspraak over wat ik samenvattend noem zijn Joodse achtergrond. Ik zou niet weten wat het anders is. En hij zegt herhaaldelijk, ik heb het schade geacht, ik heb het drek geacht, enzovoorts. Nou, dat had hij bij andere gemeenten niet zo kunnen schrijven, want dan zou er meteen een scheuring ontstaan zijn, vrees ik. Voor zover die er dan al niet was. Maar dat even terzijde. Speelt verder dus geen rol, behalve dan dat in Filippi de apostel natuurlijk ook in de gevangenis terecht kwam, hè? Dat weet u, hè? En die ging prompt open, want ja, Liberia Custodia heet zoiets. Vrije gevangenschap, dat is wat Paulus had in Rome. Dat is onze positie, een vrije gevangenschap, zo heet dat. Dat is dan de officiële Romeinse, Latijnse term voor, enzovoort. En toen Paulus in Filippi in de gevangenis kwam, toen... de gevangenis stortte net niet in, geloof ik, maar iedereen kon er wel uit, zo was het. Nou goed. Daar ga ik dus niet op in deze keer. Aan allen die te Filippi zijn. En dan staat er met de opzieners en diakenen. En dat zou bij ons een belletje moeten laten rinkelen. Want dat vind je niet in aanhef van andere brieven. De rest wel. Maar dit niet, dit is uniek. Het staat alleen hier. Met de opzieners en diakenen. Dat betekent dat met grote nadruk de brief ook gericht is, niet alleen aan wat wij dan maar noemen de verzamelde gelovigen. Ja, de leken kun je in onze kringen niet zeggen, want het voetvolk, we zijn grondpersoneel, hoe heet zoiets? De infanterie. Sorry. Maar inderdaad, ook geschreven wel degelijk aan degene die verantwoordelijkheid droegen in de gemeente. De opzieners en de diakenen. Je kan daar snel over zijn. De reden daarvoor, die komen we heus nog wel tegen, maar die moet ik nu dan even zeggen. Waarom dit erbij staat? Omdat de brief één grote oproep is tot dienstbaarheid, tot nederigheid. En dus worden de opzieners en de diakenen daarin betrokken. Men zou anders eens tot het idee mogen komen dat dat alleen geldt voor het voetvolk, die nederigheid. Hartelijk dank voor de uitdrukking, broeder Harvas. Dan vragen ze dan later, wie was dat? Heb ik dat woord dan, het voetvolk. En de opzieners en de diakenen zelf mochten eens denken dat de nederigheid en dienstbaarheid geldt alleen voor het voetvolk. Huh? Zo van de opzieners en diakenen zijn degene die over het voetvolk heersen. U weet wel, de beroemde kerkvorsten, want zo heet zoiets. U weet wel, bisschoppelijk paleis enzovoorts. En een bisschop is een opziener, dus een verbastering van hetzelfde woord, maar daar gaat het niet om. Maar zodra iemand een bisschop heet, schijnt hij een paleis te hebben. En niet van die kleintjes zo, want we hebben het toch gezien, zich zo verschrikkelijk groot en mooi en kostbaar. Maar dat is jaloezie hoor. Maar laat me zitten. Maar in ieder geval, die wonen in de paleis, werden als vorsten beschouwd. Dat wordt ook zo genoemd. Kerkvorsten. Enzovoorts. Nou, dat is dus helemaal, we doen ook helemaal mis. Zij nemen dezelfde positie in als alle andere gelovigen. Ze dragen alleen grotere verantwoordelijkheid. Maar de positie is dezelfde. Die van dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan de Heer en daarom aan zijn lichaam, namelijk aan de gemeente. En daar gaat het om. En dat is precies wat de apostel Petrus, waar is dat, in 1 Petrus 5, ook schrijft. Hij richt zich daar specifiek tot wat hij voor de gelegenheid oudsten noemt. Maar hij noemt ook de term opziener enzovoorts. En hij zegt precies hetzelfde. Ze zouden verantwoordelijkheid dragen, ze zouden de Heer dienen. En ze zouden geen heerschappij voeren over het erfdeel des Heren, staat daar. En voor de gelegenheid worden ze dus gewoon hierbij ingesloten. En daarnaast wijs ik er maar op. En ik doe het met opzet nog even gauw voor de pauze, want dit is het onderwerp niet. Zeg ik even gauw, wijs ik erop dat er maar inderdaad, voor zover er zoiets bestaat als een ambt, dat bestaat namelijk wel hoor, in de gemeente. Een ambt. Het woord komt ook voor in de Bijbel, dus in dat verband. Dus het bestaat wel. Echte, men wordt niet in het ambt gezet door de gemeente of iets dergelijks. Men komt in zo'n ambt terecht alleen maar door de wil van God. Dat is het enige. Het bestaat dus wel. En er zijn twee soorten van. En het gaat maar onder twee namen eigenlijk. De ene categorie heet opzieners en de andere heet diakenen. Alleen de categorie opzieners, er zijn een heleboel andere termen voor, maar het is allemaal precies hetzelfde. Opzieners, oudsten, voorgangers, herders, leraars, noem nog eens wat. Hoeveel noemde ik het? Vier, vijf? Dat lijkt me voorlopig wel genoeg. Voorstander komt ook nog voor trouwens. Maar het is echt allemaal precies hetzelfde. Dat ga ik nou niet uitleggen. Tenzij u het straks vraagt, dan doe ik het alsnog. Dat is trouwens ook gauw gebeurd hoor. Maar het is dus mijn één optie. Dat is het geestelijk ambt. Heeft te maken met de bediening van het woord in de gemeente. En daarnaast is er nog een ander. Of wordt het woord ambt weliswaar niet bij gebruikt, voor zover ik mij herinner. Maar het wordt direct gesteld naast dat van opziener. Dat is dat van de diaken namelijk. En het woord diaken betekent gewoon dienaar. Als u het woord dienaar leest in het Nieuwe Testament. In het Grieks gewoon ditzelfde woord, diaken. Dus gewoon dienaar. Maar daarbij gaat het in de eerste plaats om. Daarbij gaat het eigenlijk om dienst met betrekking tot wat wij noemen huishoudelijke zaken. Organisatorische zaken. Dus een dienst los van die van het woord. Zodra het woord er ook bij deel uitmaakt van de bediening, zal ik maar zeggen, heet het niet meer diaken, maar opziener. En daarna zeg ik voor alle duidelijkheid dat een opziener wel degelijk een diaken is, maar een diaken nog niet noodzakelijk een opziener. Hebben die ook nog? Als het niet zo was, dan hoefde ik al die rommel niet mee te slepen. Dat is van huishoudelijke aard namelijk. Wel goed. De Bijbelse gedachte is, maar dat is wat moeilijker te laten zien. De Bijbelse gedachte is dat men in de dienst van de Heer per definitie begint als diaken. Hoe klein de verantwoordelijkheid ook is, maar van, dingen van huishoudelijke aard. Zakelijke dingen, weet ik veel. Ik zeg altijd kopjes wassen en dat soort dingen. De zaal schoonvegen en dat soort, weet ik, ik weet niet precies. Ik kan ze gewoon niet van alles bedenken. Ja, laten we zeggen de koster. Dat is dus een diaken. Naar Bijbelse maatstaven is de koster een diaken. En opziende is iemand die voorgaat met het woord. Dus de officiële terminologie. Dat alles fout gaat wat er fout kan gaan bij gelegenheid, dat weten wij ook, maar daar gaat het verder niet over. Maar hier worden opzieners en diakenen dus uitdrukkelijk genoemd. Er zijn al degenen die op een of andere wijze verantwoordelijkheid dragen in de gemeente. Ook tot hen wordt gezegd dat zij een gezindheid zouden hebben van Christus. Een gezindheid namelijk waarbij zij een dienende positie zouden innemen en niet zouden heersen. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Nou, er heeft niemand gevraagd naar opzieners of diakenen, dus ik ga er dan maar verder overheen. Hè? Geschreven dus aan de heiligen inclusief, allen. En daarna de bekende groet, ben ik geneigd te zeggen, aan het begin van de brief. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, genade of vrede zijn woorden die gebruikt worden om elkaar te groeten. Zo was het nou eenmaal, het bekende verhaal. U weet, de Joden groeten elkaar met shalom, vrede dus. En de Grieken groeten elkaar met genade, wensen elkaar genade toe. Vind ik altijd hoogst verdacht. We beschouwen elkaar kennelijk als misdadigers, denk ik altijd, die genade nodig hebben, maar vooruit. Maar zo. Nee, het punt is, het woord betekent nog wat meer dan alleen genade. Maar goed, ze wensen elkaar dus al het goede, daar komt het op neer. Maar het is de gebruikelijke wijze waarop de apostelen zelfs, hun brieven beginnen. Dat heeft een hele andere reden, uiteraard. Dat steken ze ook niet onder stoelen of banken, want er staat meteen bij, genade zij u in vrede van God. Onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, of wat er bij gelegenheid maar staat. Tot in Openbaring 1 toe vinden we die groet terug. De gedachte is namelijk, de Bijbelse gedachte is namelijk, dat beide begrippen, genade en vrede, fungeren als aanduiding van het nieuwe verbond. Dus makkelijk genoeg, het nieuwe verbond is nu eenmaal het verbond der genade, in tegenstelling tot het oude verbond der wet dus. Dus in plaats van de term nieuwe verbond kun je dus ook gewoon de term genade gebruiken, op precies dezelfde wijze als dat de Bijbel de term wet gebruikt in plaats van het oude verbond. Zo duidelijk. Bovendien, het oude verbond zegt ook zo weinig, zo'n uitdrukking. Wat is oud en wat is nieuw? En dus wordt gesproken over wet en genade, of wet of genade, want dat is het meestal. En dat gaat dan over de tegenstelling tussen oude en nieuwe verbond. Er komt vele plaatsen uitgebreid zo voor. Maar in deze groeten is dat precies hetzelfde geval. Genade als aanduiding van dat nieuwe verbond der genade. En hetzelfde geldt voor de term vrede. Want niet alleen genade, maar ook vrede is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Zo kenmerkend dat we zelfs de volledige uitdrukking in de Bijbel tegenkomen. Het verbond des vredes. Voor het eerst in nummer 25. En ik geloof een paar keer in Ezekiel. Jesaja weet ik niet helemaal zeker, maar ik dacht het ook. Daar vinden we trouwens ook de term eeuwig verbond. Maar de gedachte is simpel deze, dat genade kenmerkend is voor het nieuwe verbond, in tegenstelling tot de wet van het oude. En vrede is net zo kenmerkend voor het nieuwe verbond, in tegenstelling tot de strijd, oorlog, de strijd die er per definitie is onder het oude verbond. Want wie onder de wet leeft, leeft altijd in strijd met zichzelf. Toch? Dan ben je altijd in oorlog met jezelf. Je legt jezelf een wet op, je kunt je er niet aan houden, want dat kan namelijk niet. En dus heb je oorlog. En vervolgens is het zo dat iemand die Leeft in strijd met zichzelf, zal in de praktijk leven in strijd met alles en iedereen. Dat is gewoon, dat ga ik niet, ga ik helemaal niet uitleggen. Dat is gewoon zo. Ja. Dus als je mensen kent die altijd ruzie maken, dat komt gewoon dat ze ruzie hebben met zichzelf. Maar dat zeggen ze nooit. Ze schuiven het op een ander af en voeren die oorlog in plaats van de oorlog met zichzelf. Maar goed, men zou van die wet ook verlost worden en leven onder de genade Gods. Dan heeft men vrede, want dan heeft men vrede met God. Als men vrede met God heeft, kan men vrede met zichzelf hebben. En vanuit die vrede kan men vrede hebben met anderen. En dus heet het het verbond des vredes. En daarom groeten de Joden zich, groeten elkaar al sinds oud-testamentische tijd met dit woord. Vrede. Zij wensen elkaar wel degelijk het nieuwe verbond toe, al zijn ze dat vergeten. Verder moet ik u zeggen dat natuurlijk alle gelovigen onder dat nieuwe verbond geplaatst zijn. Niettemin wordt het ons toegewenst. Maar als het gaat om een wens, genade zij u en vrede van God, wil het niet noodzakelijk zeggen dat men het nog niet ontvangen heeft. Het wil namelijk zeggen dat men er ook uit zou leven. Dus net als met dat heilig zijn. Wij zijn heiligen, maar wij zouden niettemin geheiligd worden in al onze wandel. En we hebben genade van God ontvangen, maar uit genade leven in de praktijk, in onze wandel dus. Ja, dat is nog een heel ander ding. Blijkbaar, ben ik geneigd te zeggen. Maar dat is nou eenmaal zo. En dus wordt het gewenst. De bedoeling is dat alle gelovigen leven in die genade of uit de genade Gods en komen tot aanvaarding van hem die op de troon der genade gezeten is, omdat hij hoofd is van het nieuwe verbond. Hebben jullie nog? De troon der genade is gewoon de troon van het nieuwe verbond. Dus ook inderdaad in Hebreeën 4. Dus genade zij u en vrede van God, uiteraard. Van hem komt het nieuwe verbond trouwens ook. Van God, onze Vader, en daarmee ook dus vanzelfsprekend van de Heer Jezus Christus, want hij is de middelaar van dat nieuwe verbond. En alle zegeningen die God geeft aan wie dan ook en wanneer dan ook, ze komen altijd via de Heer Jezus Christus. Vandaar dat we vele malen die uitdrukkingen gecombineerd vinden. God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Via hem komt het tot ons, want hij is die middelaar. Daarna komen we bij de inleiding tot de brief als zodanig. Waar staat in vers 3? Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk. En dan gaat de zin verder in vers 5. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dus reden tot dankbaarheid voor deze heiligen in Filippi. Voor deze mensen dus die inderdaad tot geloof zijn gekomen. En daarmee deel hebben aan het evangelie. Voor de goede orde wijs ik hem erop dat de term evangelie weliswaar letterlijk betekent een blijde boodschap, maar dat de term uiteraard gebruikt wordt ter aanduiding van de inhoud van die boodschap. De uitdrukking zegt dus veel meer dan alleen blijde boodschap. Het gaat om heel de aard van die boodschap uiteraard. Ik bedoel gewoon te zeggen dat evangelie strikt genomen, smal genomen is de blijde boodschap, de blijde prediking zal ik maar zeggen, die plaatsvindt. Maar eigenlijk is het gewoon de aanduiding van de inhoud van die prediking. En wat wordt er gepredikt? Het nieuwe verbond. Dat het is aangebroken namelijk. En wat ik probeer te zeggen dus weer, is dat deze term evangelie ook gewoon synoniem is met het nieuwe verbond. Het evangelie immers, door het evangelie wordt de mens verlost van bijvoorbeeld het oude verbond. Om maar eens wat te noemen, toch? Van de wet, toch? Maar laat ik een andere schriftplaats citeren. Dat is Romeinen 1, aanhef van de Romeinenbrief. Paulus, dienstknecht van Christus Jezus enzovoort, een geroepen apostel, afgezonderd tot, dat wil zeggen gewijd aan, zelfs geheiligd tot, buiten de lege plaatsen, geheiligd tot het evangelie van God. Komma, het evangelie van God, en dan vers 2, het welk hij tevoren beloofd had. En dan gewoon de vraag, wat had God beloofd? Het evangelie. Staat daar. Maar als we nou dat vers niet eerst gelezen hadden, ik had u gewoon gevraagd, vanavond, zo begin vanavond, vertel eens, wat heeft God beloofd? Van het begin af aan, wat heeft hij beloofd? De komst van de Messias, de uitstorting van de Heilige Geest, het zaad der vrouw dat de slang de kop zal vermorzelen. Wat had hij beloofd? Het nieuwe verbond. Nou, dat is het. Het evangelie is de blijde boodschap dat het zaad der vrouw gekomen is, enzovoort. Dat het zaad van David gekomen is, die de troon van David zou herstellen, overigens. Dat de Heilige Geest is uitgestort, voor zover dat wat anders is. Kortom, de Messias is verschenen, het nieuwe verbond is aangebroken. Want Christus is de middelaar van dat nieuwe verbond. En is als zodanig aangesteld door, of sinds, zijn opstanding uit de dood, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht had. En dat klopt precies, dat is wat God beloofde, het evangelie. Afgezien van dat je de term evangelie in het Oude Testament net zo goed vindt, alleen niet met dat woord, want het is een Grieks woord. Dat gaat dus niet, maar je vindt het wel. Het heet daar dan de goede boodschap. Maar in het Hebreeuws ook maar gewoon één woord. De goede boodschap. Waardoor men heil doet horen. De goede boodschap. Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die, enzovoorts, die de goede boodschap verkondigen, die heil doen horen, die tot Israël zeggen, ziet uw koning komt, enzovoorts. Dat heet allemaal. Ook daar, de goede boodschap, het evangelie. En daarnaast hebben we altijd ook nog gelaten 3, waar de apostel Paulus schrijft dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. God heeft aan Abraham tevoren wat verkondigd? Het nieuwe verbond. Want hij zei, staat er ook bij, dubbele punt. God heeft aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u en in uw zaad, dat is hem, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En een paar versen verder, dat zaad, dat is Christus. En dat is dus het evangelie. Tevoren beloofd, dus inderdaad. En dan gaat het maar om, dat evangelie is dus gewoon de prediking van het nieuwe verbond. En anders niks. Je kunt wel zeggen, de prediking van het evangelie is de dood en opstanding van Christus. Maar ja, de dood en opstanding van Christus impliceert toch de beëindiging van de wet, van het oude verbond, door de dood van de Heer Jezus. En in elk geval door zijn opstanding het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar gaat het maar om. Verlossing dus van het oude en tot stand komen van het nieuwe. En gemeenschap aan het evangelie in vers 5, als we dat tenminste niet al te smal toepassen, betekent gewoon dat men deel heeft aan het nieuwe verbond. Gemeenschap heeft aan en dus deel heeft aan het nieuwe verbond. Begrijp je me goed? Als u onder evangelie slechts verstaat de prediking van, laten we zeggen, de dood en opstanding van Christus, en we lezen dan de gemeenschap aan het evangelie, dan kunnen we nog altijd zeggen dat het inderdaad gaat om dat men deel heeft aan de gestorven en opgewekte Christus. Maar de kans is groot dat we dan alleen nog maar lezen dat zij bijdragen aan de prediking van het evangelie. Uw gemeenschap aan het evangelie wordt dan gelezen als uw gemeenschap aan evangelisatie. Maar dat is niet waar het over gaat. Zeker ook in de samenhang van dit schriftgedeelte niet het geval. Waar het om gaat is dat zij deel hebben gekregen aan deze blijde boodschap. En dus deel hebben gekregen aan Christus en daarmee aan inderdaad het nieuwe verbond. En niet het oude vanzelfsprekend. En dat is reden tot dankzegging uiteraard. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk over uw gemeenschap aan het evangelie. Over het feit dat deze mensen tot geloof zijn gekomen. Dus. Dat kan ook moeilijk anders. Want er staat van de eerste dag af tot nu toe. Welke is die eerste dag? Wel, ik wilde de vraag stellen met de regel van een lied, maar dan heb ik hem beantwoord. Hè? Welke was die blijde dag, o zaal gestond? Toch? Ja, toen ik Jezus als mijn heiland vond, nou daar gaat het van die dag af. Vanaf de dag dat zij gemeenschap aan het evangelie kregen, door zich eraan te onderwerpen. Daardoor kregen ze deel aan de rechtvaardigheid Gods. Dat kan niet missen, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde geopenbaard wordt. Uit geloof. Maar dat was weer Romeinen 1. Nou goed. Reden tot dankzegging dus. In de tussenzin overigens, in vers 4... geeft de apostel even commentaar op die uitdrukking zo dikwijls als ik u gedenk. De vraag er tussendoor zou geweest zijn: zo, denkt u zo dikwijls aan de Filippenzen? En het antwoord van de apostel Paulus is dan: jazeker, want ik bid voor de Filippenzen. Hij zegt: te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Hij had ook een goede reden om voor hen te bidden. Die reden is niet dat het hen zo slecht ging. Zo van: het gaat zo slecht met de Filippenzen. Ik zal hen eens gedenken in mijn gebeden. Ik vind dat altijd de slechtste motivatie voor een gebed. Sorry. Nee, het is een motivatie voor gebed. Ongetwijfeld. Zonder meer. Als iemand slecht gaat, is iemand in lijden dat hij bidden. Bedoel maar, natuurlijk is dat zo. Als er problemen zijn, men zou het in gebed bij de Heer brengen. Dat is ongetwijfeld waar, maar ik moet er wel meteen bij zeggen dat als wij voor alle problemen die er zijn zouden moeten bidden, actief moeten bidden, dan hebben we daar natuurlijk dagwerk van. En dat is toch echt niet de bedoeling. En niet meteen zeggen biddende te allen tijden en biddend zonder ophouden, want dat gaat over de levenswandel van de gelovigen als zodanig, waarbij je zou leven in afhankelijkheid van de Heer. Maar dat betekent niet dat hij altijd bezig is met te bidden. Die heb ik toch, dat mag ik toch wel gewoon even snel zo zeggen. Wanneer zou men bidden? Als men zorgen heeft. Of, nou ja, iets zwakker dan. Als men zich ergens bezorgd over maakt. En die zorg zou niet noodzakelijk moeten voortkomen uit dat er ergens iets slecht gaat. Die zorg kan ook gewoon voortkomen uit dat men ergens verantwoordelijk voor is. En dat laatste, dat lijkt mij hier de meest voor de hand liggende gedachte. Ik vind het ook de beste reden om te bidden, inderdaad. Men draagt verantwoordelijkheid en men zou dat doen in de kracht Gods. Toch? En dan bidt men tot God en die zegt dan: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Dat was tenminste antwoord op het gebed van Paulus zelf in 2 Korinthe 12 of zo. Hoe dan ook, in dezezelfde brief staat in hoofdstuk 4, in vers 6... Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smekingen met dankzeggingen bekend worden bij God. En de vrede Gods, enzovoorts. U weet wel, van genade en vrede zei u. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, dat wil zeggen uit de genade Gods ontvangt men de kracht Gods. En hier staat, men ontvangt vrede Gods. Dan hebben ze beide weer bij elkaar. Genade en vrede. Wees in geen ding bezorgd. De reden waarom wij specifiek ergens voor zouden bidden is omdat we er verantwoordelijk voor zijn. Althans, ons er verantwoordelijk voor voelen of weten. En dat is de situatie van de apostel. Want hij is degene, en hij drukt dat in deze vers in Filippenzen 1 ook uit. Hij was zelf degene die in de tijd het evangelie, laten we zeggen, voor het eerst bracht. Voor zover we weten. Voor het eerst bracht in Filippi. Daar kwamen mensen tot geloof. En bij gelegenheid zegt hij daar dan over dat hij hen bij wijze van spreken gebaard heeft. In geestelijke zin althans. Nou, dat zegt hij dan in een ander verband en niet met, in verband met de Filippenzen. Maar zo zit dat. En hij acht zichzelf dus minstens mede verantwoordelijk voor deze gelovigen in Filippi. Die gemeente is daar ontstaan als resultaat van zijn bediening. En dat brengt logischerwijze verantwoordelijkheid met zich mee. Althans, het wekt dat verantwoordelijkheidsgevoel op. En daar gaat het maar om. Of de apostel Paulus werkelijk verantwoordelijk is voor die Filippenzen, waag ik te betwijfelen. Maar door zijn bediening waren zij daar En hij voelt er zich dus mee verbonden. En vanzelfsprekend is hij bezorgd voor hen. Hij weet maar al te goed wat er allemaal mis kan gaan. En gelooft u mij, dat is verbazend veel. En zeker als hij er zelf niet meer bij is en zelf niet, laten we zeggen, maatregelen kan nemen of bij kan sturen of kan vertroosten, want dat is het Bijbelse woord. Uit 2 Korinthe 1 dan maar vooruit. Maar dat niet kan, kan hij nog maar één ding doen: ervoor bidden. En daarmee zijn zorgen bij de Heer bekendmaken. Met de gedachte, en misschien zei je dat ook wel hardop, dat hij er zelf niks aan doen kon onder zijn omstandigheden. En dus draagt hij het over aan de Heer. Dat is de normale gang van zaken. Wat wij niet kunnen controleren, waar we ons zorgen over maken. Wij moeten het bij de Heer brengen en dan moeten we vrede hebben. Gaat het dan mis, dan gaat het mis. Maar zo wat, dat is buiten ons bereik, buiten onze macht enzovoort. Dat is het dan. Nou goed. En dus staat er: zo dikwijls ik u gedenk, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Dat hij die zorg had voor niet alleen deze, maar voor al die gemeenten die door zijn bediening gesticht waren, dat is wat natuurlijk uitdrukt inderdaad in het einde van de 2e Korinthebrief. Hoofdstuk 10 of 11 of daar in de buurt. Enzovoorts. Op diezelfde bladzijde vindt u dan dat hij voor de Korintiërs specifiek bidt. En dan, ja, voor de Korintiërs, ik wou zeggen, dat is een doorn in het vlees, maar dat is hetzelfde, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar hij bidt dan voor de Korintiërs en dan zegt hij: mijn genade is u genoeg. Wij allen als kinderen God zouden ook in de praktijk ondervinden hoe zwak wij zijn. Ook in onze dienst aan de Heer. Daar is niks verkeerds mee. Het zou zijn kracht zijn die zou werken. Bij voorkeur door ons, als wij ons daarvoor beschikbaar stellen. Maar goed, daarmee nemen we verantwoordelijkheid op ons. Goed, dus dat is wat de apostel doet, maar niettemin bij dezelfde gelegenheid dat hij voor hen bidt, dankt hij God over deze Filippenzen. Dat ze er zijn, zo zonder meer. Over hun gemeenschap aan het evangelie. Vanaf de eerste dag, dat wil zeggen vanaf dat ze tot geloof kwamen. Misschien ook, want dat weten wij nooit zeker, misschien ook vanaf de eerste dag dat hij daar in Filippi het evangelie predikte. Maar van die eerste dag af tot nu toe. Want het punt is dat evangeliepredikering weliswaar gericht is tot onwetenden, met als doel dat zij komen tot aanvaarding van degene die door het evangelie aan hen gepredikt wordt. Christus. Dus. Maar als u denkt dat het daarmee af is, dan hebt u het mis. Het gaat er niet om dat zondaren zouden zalig worden. Kortom, het gaat er niet om dat ongelovigen gelovigen zouden worden. Ik bedoel, daar gaat het wel om, maar dat is niet het doel. Dat is een onderdeel van het geheel. En eigenlijk, het is pas de eerste stap op weg naar het doel. En dat is nog overdreven. Het is de eerste fase van het middel om het doel te bereiken. God maakt de mens tot kind van God omdat hij zonen Gods wil aanstellen. En dus moet de mens eerst kind van God worden en dan begint het pas. Niet dan het voltooid, dan begint het pas. U weet wel, ik citeer altijd de titel van een brochure van mijn vader. Behouden, comma, wat nu? Want dan begint het pas. Nou, er staat hier ook, want er staat van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende, dat wil zeggen, dat is het vertrouwen van de apostel Paulus, terwijl hij voor hen bidt en voor hen dankt, vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, wanneer is God dan in hen een goed werk begonnen? Dat is makkelijk, want er staat er, van, op die eerste dag dus. Van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende dat hij die in uw goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal en dus gewoon voltooien zal afmaken. Of beter nog, tot het einde, tot een doel, het doel, tot het doel zal brengen, tot op de dag van Jezus Christus. Want feitelijk is het zo dat dat goede werk Gods in de gelovigen begint op het moment dat men tot geloof komt. Ja. Daar is wel eens over gediscussieerd. Er zijn toen kerkscheuringen uit ontstaan over de vraag: wanneer begint God aan een mens te werken? Is dat op het moment dat hij het evangelie hoort? Of pas later, pas als hij het aanvaard heeft? Of zelfs al voordat hij het evangelie hoort? Het had alles te maken met de leer van de uitverkiezing, want het zit er meteen achter natuurlijk. En vandaar dat het meteen leidde tot scheuringen, heet zoiets. Maar hier binnen het kader van dit vers is het geen enkel probleem. Dat goede werk is begonnen toen op die eerste dag, toen men deel kreeg aan het evangelie. Dat wil zeggen, toen men tot geloof kwam, toen men kind van God werd. Het is heel eenvoudig. Het goede werk aan iemand begint pas bij zijn geboorte. Of had ik moeten zeggen, al bij zijn geboorte. Ik bedoel, eerder kan hij uiteraard niet. En zo is het met ons ook. Toen wij kinderen Gods werden, begon God een werk aan ons te doen. Want het werk wat God doet, doet hij aan zijn kinderen. En daarom voorafgaand wordt het evangelie gepredikt, omdat mensen kinderen Gods zouden worden. En zich dus, zal ik even jargon gebruiken, en dus tot overgave zouden komen. Overgave waaraan? Aan het werk Gods. Aan de Heer Jezus Christus. Omdat het werk Gods door de Heer Jezus Christus gestalte zou krijgen. In die mens. En dat werk begint dus pas op het moment dat men wedergeboren wordt. Dat is de eerste fase. Men komt tot geloof en ontvangt nieuw leven. Daarna begint het werk pas. Daarna is het kind, de baby. Want zo in de Engelse vertaling staat dan gewoon baby. In onze vertaling staat dan jonge kinderen. Hè? Jonge kinderen in Christus. Die met melk gevoed worden. En vervolgens de rest van hun leven met vaste spijs. Was de bedoeling enzovoorts. En die inderdaad zouden leren. Ook in de praktijk. Zouden ervaring opdoen enzovoorts. Om zo bekwaam te worden tot zoonschap. En dus tot heerlijkheid. Als de Romeinenbrief erover spreekt, in Romeinen 8 staat er gewoon wat het werk van God aan ons is, wat de geest, het werk van de geest aan ons is, namelijk ons brengen tot onze aanstelling tot zonen. En in hetzelfde verband staat dat wij weten dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God liefhebben enzovoorts, die naar zijn voornemen geroepen zijn, geroepen tot wat? Hetzelfde verhaal, tot zoonschap. En voor zover alle dingen medewerken ten goede, is de volgende vraag: en wat is dan het goede? Want waaraan werkt het dan mee? Onze aanstelling tot zonen. Dat is Romeinen 8. Heel simpele zaak. En onthoud dat, het goede is niet wat wij bepalen. Het goede is in de Bijbel zwart op wit gesteld. Het goede is dat wij zonen Gods zouden worden. En dat werk begint uiteraard aan het kind. En dat is wat hier staat. Vertrouwende, dat is Paulus vertrouwen dan, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Dat wil zeggen, het blijft het werk Gods. Niet alleen onze wedergeboorte als zodanig, op grond van ons geloof, maar ook alles wat daarna volgt. God doet zijn werk aan ons. Dat is waarom we zo weinig begrijpen. Misschien van ons eigen leven. Maar in vele gevallen toch. In elk geval begrijpen we zo weinig van het leven van andere gelovigen. Enzovoorts. Het gaat allemaal anders dan wij gedacht hadden. Dan wij wenselijk hadden geacht. Dikwijls ook. Maar dat is helemaal het punt niet. God doet een werk. Aan ieder van ons, dat is in de praktijk ook nogal verschillend, maar met elkaar gemeen heeft het altijd gaat om datzelfde doel, de aanstelling tot zonen. En er staat niet dat hij dat voleindigen zal tot op de dag van hun verscheiden, van hun overlijden dus. Want dat denken wij wel eens, hè. De Heer doet een werk aan ons totdat we sterven en dat is klaar. Maar is het niet zo? Er staat tot op de dag van Jezus Christus. En dat is niet de dag van ons sterven, maar dat is de dag van de opname van de gemeente. Ik ben altijd een beetje ongelukkig met de uitdrukking opname van de gemeente. Omdat het een totaal verkeerde indruk wekt. Ik noem het liever, hoewel de term ook maar twee keer voorkomt, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dat is wat het is. Ja, ik heb nog 1 minuut, dus dat wordt niet meer wat. Maar als ik het nou dan toch even vlug zeg dan. Er komt erop neer dat voor zover wij tot zonen gesteld zullen worden. Dan wel, voor zover wij kronen zouden ontvangen. Voor zover wij heerlijkheid zouden ontvangen. Voor zover wij een erfenis zouden ontvangen. Dus alle keren hetzelfde overigens, wat ik nu zeg. Ontvangen wij die niet als we hier sterven en onze ogen opslaan in de hemel, wat dat ook wezen mogen. Maar ontvangen we dat allemaal tegelijk op die ene dag, de dag van Christus. Dat is de dag van de opname van de gemeente. En zoals wij daarop wachten, wachten ook al diegenen van wie we zeggen dat zij ons voorgegaan zijn. Degenen die in Christus ontslapen zijn. Want zij mogen dan een verheerlijk lichaam hebben in relatie tot het lichaam wat zij hadden hier op aarde. Hun uiteindelijke verheerlijking heeft nog steeds niet plaats gehad. Want de verheerlijking van de gelovigen uit onze bedeling is niks anders dan de aanstelling van de gemeente tot zoon. En dat gebeurt pas in de toekomst, in de dagen dus van de wederkomst van Christus. Dat is waar het om gaat. En daarom, dat wil ik absoluut alvast gezegd hebben. En daarom vinden wij in de Bijbel nauwelijks iets vermeld over het sterven van gelovigen en dan. Want dat is de verwachting niet. Wij vinden dat de gelovigen uitzien naar wat wij populair altijd noemen de wederkomst van Christus. En sommigen meenen dan de conclusie te moeten trekken dat dus alle gelovigen in die dagen nog dachten dat in hun dagen of zeer binnenkort de wederkomst van Christus zou plaatsvinden. Maar dat is volkomen de verkeerde conclusie. Ze hadden een verwachting op de wederkomst van Christus omdat dat met zich mee zou brengen loon. Heerlijkheid die beloofd was. Daar leven wij voor. Daartoe doet God een werk in ons. Dat zal pas voltooid zijn dan, en daarom zien we als gelovigen allemaal uit, niet naar ons lichamelijk overlijden, maar naar, populair gezegd maar weer, de wederkomst van Christus. Of beter, onze openbaring voor zijn rechterstoel. Dat velen overigens daar juist bang voor zijn, ja, dat komt omdat zij die genade en vrede in de praktijk niet accepteren en de Heer niet toelaten zijn werk in hen te doen. Maar dat verandert aan het verhaal zelf niks. Onze verwachting is, ik zeg het met de woorden van de brief van Titus, onze verwachting is de verschijning van heerlijkheid. Die wij zullen ontvangen van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus, die nu zich een eigen volk reinigt, ijverig in goede werken. Lees niet mijn naam.